Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat dominee De Jong voor. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede tijd met ons zult hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is José Goud, ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor of met hen persoonlijk wordt gebeden. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die het graag willen doen. Dit geldt ook voor de gasten. De organist vanochtend is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor de diaconie. De kinderbijbelgroep 1 komt vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool. Tienergroep 1 gaat wegens ziekte vanmorgen niet door. Vanmiddag gaat de dominee Timmerman uit Breukelen voor. Marloes Visser en Johan van Diest hopen vrijdag 17 oktober te gaan trouwen. Marloes is sinds enige tijd lid van onze gemeente. In een viering in het kerkgebouw aan de Schootse straat, 's avonds om 6:30, willen zij God om zijn zegen vragen over hun huwelijk. Vanochtend verwelkomen we 2 nieuwe leden van onze gemeente. Vanuit de protestants-christelijke gemeente van Tilburg zijn binnengekomen Stefan en Alieke Lichthart. Zij zullen zichzelf kort voorstellen.
Wij zijn Stefan en Alieke Lichthart. We zijn vorig jaar van Maastricht, waar we gestudeerd hebben, verhuisd naar Tilburg. We hebben daar gezocht naar een gemeente, maar we zijn uiteindelijk hier uitgekomen. We waren al een beetje bekend met de NGK, omdat we in Maastricht ook gastlid waren op het eind van de NGK in Maastricht. En dat was het eigenlijk. We hopen hier een goede tijd te hebben met jullie.
We zullen nu zingen Psalm 80, vers 1. Na foto en groet zingen we uit de eigen bundel lied E5. De kijkraad wenst u een gezegende dienst.
Wij gingen staan, wij stonden op. Dat was ook ons gebed met Psalm 80. Heer, doe ons weer opstaan. Laat het opstaan wat we zojuist deden niet alleen letterlijk een opstaan zijn, maar ook voor ons een figuurlijk opstaan. Een opstaan naar een nieuw leven. Laten we zo in stilte ons voorbereiden op de ontmoeting met God. En dan zeggen wij dat wij onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer ook die ons doet opstaan in een nieuw leven. En deze Heer komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u, vrede voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden om Gods ontferming over ons mensen en de wereld waarin wij leven. Laten wij samen bidden. Vader in de hemel. Wij bidden u vanmorgen voor al diegenen die om welke reden dan ook uw ontferming, uw aandacht en uw zorg nodig hebben. We denken aan al diegenen die beschadigd zijn door woorden of het gedrag van anderen. Wij bidden u voor al diegenen bij wie de ruimte ontbreekt om de boosheid en de pijn die er zijn te verwerken. Bij wie geen ruimte is om het eigen verhaal te kunnen vertellen. Wij bidden u voor al diegenen die de weg naar verzoening niet meer kunnen vinden. Bij wie de pijn en het leed zo groot zijn dat ze er niet meer overheen kunnen komen. Wij bidden u voor al diegenen die ziek zijn, die nieuwe levenskansen nodig hebben, die in ziekenhuizen verblijven in onzekerheid, mensen die ontgoocheld zijn door wat het leven hen aandoet, die alle vertrouwen missen, energie tekort komen. Voor hen bidden wij om uw ontferming, om uw stille overmacht waarmee u voor lief neemt ons onvermogen. Wij bidden u voor al diegenen die zich in deze wereld verloren voelen, die geen mensen hebben om hen te helpen, die alleen staan, vereenzaamd, het gevecht van overleven alleen moeten voeren. Voor hen die worden mishandeld en die zijn misdeeld. Heer, wij bidden u om uw ontferming. Kom met uw stille overmacht en neem voor lief ons onvermogen. Heer, we bidden u voor al diegenen die op welke manier ook getroffen worden door een crisis, een kredietcrisis, een beurskrach waar ze part nog deel aan hebben. Wij bidden u om uw ontferming voor al diegenen die gebukt gaan onder de leugen, voor hen die in de steek gelaten worden door anderen, voor hen die op plaatsen leven waar het kwaad niet langer kwaad genoemd wordt. Wij bidden u, Heer, om uw ontferming. Kom met uw stille overmacht en neem voor lief ons onvermogen. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Laten wij antwoorden met het zingen van gezang 487. De Heer heeft mij, heeft ons gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Opnieuw, opstanding, nieuw leven. Laten wij samen bidden om Gods aandacht voor ons. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank dat u zo aanwezig wilt zijn in ons leven. Dat u in ons wilt wonen. Dat u op ons leven betrokken wilt zijn. Dat u naar ons omziet, dat er bij u aandacht voor ons is. Heer, goed om dat steeds opnieuw met elkaar te bezingen en met elkaar daar ook over te spreken. En het ook met elkaar te verwachten. Dat u daadwerkelijk in ons leven wilt wonen, bij ons wilt zijn, waar wij vergaderd zijn in uw naam, in ons midden wilt zijn. Heer, wat heerlijk dat wij dat mogen geloven. En ons gebed is dat u dat ook waar maakt vanmorgen. Op deze plek, in deze kerkzaal, bij de kinderen in de kinderbijbelgroep, bij de mensen thuis die meeluisteren via de kerktelefoon of langs andere weg. Heer, dat wij ieder op onze eigen plaats mogen weten dat u in ons midden wilt zijn. Laat alles wat dat in de weg staat uit ons midden weggenomen worden door uw geest. En kom ons zo tegemoet. En help ons te geloven en te ervaren dat u zelf tot ons wilt spreken, bij ons wilt zijn, ons nabij wilt zijn. Niet alleen in deze dienst, op deze plek, maar heel ons leven. Heer, dank dat u ons aan elkaar geeft, dat we hier elkaar mogen ontmoeten, dat we elkaar mogen dragen en bemoedigen, dat we elkaar mogen vertroosten en versterken, dat we zo samen in uw naam bezig mogen zijn. Heer, ga zo met ons. Bewaar ons in uw liefde en trouw. Doe dat hier op deze plek, maar over heel de wereld waar uw gemeente samenkomt. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. De kinderen die dat willen, mogen even naar voren komen. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Ik ga het over een heel vervelend onderwerp hebben. Tenminste, ik vind het een heel vervelend onderwerp. Misschien vinden jullie het wel heel leuk. Ik ga het met jullie hebben over ruzie. Ruzie maken. Wie van jullie heeft wel eens ruzie gemaakt? Iedereen heeft denk ik, iedereen heeft wel eens ruzie gemaakt. Vertel eens, met wie heb jij ruzie gemaakt?
Marnix.
Met wie, met Marieke?
Met
Marnix. Met Marnix? En wie is Marnix?
Die zit daar.
Die zit daar, hè? Ja, dat is jouw broer, hè? Jij hebt wel eens ruzie gemaakt met je broer. Wie heeft ook wel eens ruzie gemaakt met een broer of zus? Jullie maken allemaal wel eens ruzie met een broer of zus. Oké. En wie heeft er wel eens ruzie gemaakt met iemand op school? Ook wel eens ruzie gemaakt met iemand op... Vertel eens. Wat is er op school gebeurd?
Ja.
Ik zal even de microfoon... Dat is wat handiger, denk ik.
Er is een meisje op school en dat is niet altijd even aardig. En dan dacht ze altijd allemaal kinderen uit. Dan maak ze altijd ruzie om onnodige dingen.
En dan maak jij ook wel eens ruzie met haar.
Ja.
Ruzie maken om onnodige dingen. Dat gebeurt nogal eens, hè, dat we ruzie maken om onnodige dingen. Dingen die eigenlijk niet echt belangrijk zijn. Maar nou even, nou hebben jullie ruzie gemaakt. Nou doen we even alsof jullie ruzie hebben gehad thuis, hè. met je broer of met je zus. Dat gebeurt nog wel eens, heb ik begrepen. Laten we eens eerst kijken. Wat gebeurt er dan als je ruzie gehad hebt?
Meestal ga ik het dan weer goed maken.
Jij gaat het uit jezelf weer goed maken?
Meestal wel.
Zij gaat het uit zichzelf weer goed maken. Oké, dat is hartstikke mooi dat je het uit jezelf weer goed gaat maken. Is er wel eens iemand die het niet uit zichzelf goed ging maken? Er zijn er ook wel eens die het niet uit zichzelf... Wat heb jij gedaan?
Ik maak ook eens ruzie.
Jij maakt ook wel eens ruzie, hè? Ja. Ook met je broertje? Met Jesse? Ja, gebeurt wel eens, hè? Ja. Heb jij het wel eens niet zelf goed gemaakt?
Ja.
Wat gebeurde er toen je ruzie had?
Dan deed mijn broertje vervelend of pakte hij iets af wat van mij was.
Hij pakte iets af wat van jou was. En toen wilde jij het niet goed maken.
Nou, toen ging ik het tegen mijn moeder zeggen.
Toen ging je het tegen je moeder zeggen? En wat zei je moeder toen?
Dat hij het terug moest geven.
Dat hij het terug moest geven. Ja, soms komt je moeder er dan bij en die zegt, nou ophouden met ruzie maken. Wat was er aan de hand, zegt ze dan eerst. Wat is er gebeurd, of niet? Jouw moeder niet? Jouw moeder zegt wat anders? Vertel.
Eerst zou ik met ruzie maken en daarna pas dat omdat jij het zei.
Eerst zegt ze, stoppen met ruzie maken. Ja, dat heeft ze gelijk in natuurlijk. En dan zegt ze, en wat was er aan de hand? Nou, en dan heeft de een inderdaad iets afgepakt, zoals bij jou. En de ander die maakt ruzie om onbelangrijke dingen. En weer een ander heeft ruzie ergens anders. Maar je moeder of de juf op school wil eerst weten, wat was er aan de hand? En als ze dat weet, dan zegt ze van, oké. En nu gaan we het anders doen. Nu gaan we het goed maken. Maar het eerste wat ze altijd wil weten is, wat was er aan de hand? Nou, weet je wat Jezus nou zegt? Dat is heel belangrijk. Dat eerste, dat we dat tegen elkaar zeggen. Als er nou ergens ruzie is, of als er nou iets verkeerd gaat, dan moeten we niet net doen alsof er niks aan de hand is. Nee, dan moeten we net zoals mama, of als de juf op school, of als de meester op school, zeggen van, oké, jullie hebben ruzie gehad, het ging niet goed. Wat was er nou eigenlijk aan de hand? En Jezus zegt, dat is heel belangrijk. Dat je daar met elkaar soms over hebt. Wat was er nou eigenlijk aan de hand? En daarover gaat de preek van vanmorgen. Dat ook Jezus eigenlijk tegen ons zegt, vertel nou eens. Wat was er nou eigenlijk aan de hand? En daarna, als je dat weet, kun je het gaan goedmaken. Nou, nogmaals, daar gaat het over in de preek zo meteen. Jullie hebben het over de plagen in Egypte, heb ik begrepen. Nou, daar gaat ook wel wat mis. Ja. Wij gaan zingen. En wij zingen lied 72 uit de eigen bundel.
Oh.
Wij lezen verder in Matteüs 18. En wij lezen uit Matteüs 18 als een vierde toespraak van Jezus in het evangelie naar Matteüs. Er staan er in totaal 5. Dit is de vierde toespraak die Jezus houdt. En deze toespraak gaat vooral over de vraag: hoe ga je nou in de gemeente eigenlijk met elkaar om? De gemeente van Jezus Christus, zijn lichaam op aarde, hoe leven die nu feitelijk samen? En dan niet in het algemeen, maar in het bijzonder rondom de vraag: en wat nu als het kwaad zich aandient in de gemeente? Wat nu als de dingen misgaan? Wat nu als er ruzie gemaakt wordt? Wat als het misgaat in de gemeente? Hoe vinden wij elkaar dan en hoe gaan wij dan met elkaar om? De vorige keer hebben we vooral stilgestaan bij de vraag: hoe voorkomen we dat het kwaad zich nestelt in de gemeente? Vandaag staan we dan vooral stil bij de vraag: en als het kwaad zich nu toch genesteld heeft in de gemeente, wat dan? Daarover gaat Matteüs 18, vers 15 tot 20. En dat zal voor ons gelezen worden door Ineke van der Heijden.
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heide of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.
Dankjewel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En als een van je broeders of zusters zondigt. Of zoals de NBV het hier zegt: als een van je broeders of zusters tegen jou zondigt. Als dus het kwaad toch opduikt in de gemeente. We hebben het niet buiten de deur kunnen houden. Als het dan toch opduikt, wat dan? De nieuwe Bijbelvertaling zoals wij die zojuist hebben gelezen maakt het inderdaad persoonlijk. Als een broeder of zuster tegen jou zondigt. De vorige Bijbelvertaling geeft aan in het algemeen: als een broeder of zuster zondigt. Dus niet specifiek tegen jou, maar als een broeder of zuster zondigt. Als die dat doet, ja, wat doe je dan? Zo begint dit stukje van Jezus' onderwijs in zijn vierde toespraak. Als dat het geval is, wat doe je dan? Hebt u inmiddels een antwoord? Dat als een broeder of zuster zondigt, weet u dan nu wat u doet? Hoe reageert u daarop? Wat doet u met dat feit? Doet dat eigenlijk nog iets met u? Reageert u daarop? En als we nu voor onszelf het eens even op een rijtje zetten, wanneer hebt u voor het laatst gereageerd op een zonde van een broeder of zuster? Ik denk dat het nog niet meevalt om daar zomaar even antwoord op te geven. In de eerste plaats omdat zonde op dit moment misschien wel een van de dingen is die ons het minst bezighoudt. Het gekke is, als je zoiets leest en je zit in zo'n kleine serie, dan denk je, ja, moet ik hier nog wel over preken? Moet het nou niet over die crisis gaan? En moeten de mensen niet een beetje bemoedigd worden? Nu het allemaal onder hun voeten weggeslagen wordt. Die zekerheden die wij hadden, dachten te hebben. Moet het niet een beetje een troostend, bemoedigend verhaal? Moet je het nu op dit moment over zonde gaan hebben? Wat als iemand zondigt? Als je broeder of zuster zondigt. Is dit nou het onderwerp van dit moment? Het aardige is natuurlijk wel dat er op dit moment naastig gezocht wordt naar zondebokken rondom die hele kredietcrisis. We willen wel de zonde boven tafel hebben. Wat ging er nou mis? En waar gaat het mis? En hoe gaan we het voortaan anders doen? Maar dat begint met precies dezelfde vraag als die Jezus ons hier voorhoudt. Wat is nou eigenlijk de zonde onder, achter de kredietcrisis? Wat ging er mis? Wat gaat er fout? Waar zitten wij mensen mis? En in dat licht is het misschien helemaal niet verkeerd om juist ook vandaag eens wat in te zoomen op die zonde. Zonde houdt ons namelijk in de regel niet zoveel bezig. Althans, die indruk wekken wij. Schuld heeft plaatsgemaakt voor schaamte. Daar maken we ons druk over. We willen ons niet schamen. Schuldig voelen? Ach, de meeste mensen voelen zich niet zo schuldig. En dat geldt niet alleen voor mensen die buiten de kerk leven. Ook mensen binnen de kerk lopen niet over van schuld of gedachten aan schuld. Als je eens een kleine enquête zou houden over de 10 zonden die ieder persoonlijk van ons heeft, dan valt het nog niet mee om er zo even 10 te noemen. We bidden om vergeving, vergeving van zonden, maar wat zijn nou onze concrete zonden? Probeer ze eens met naam en toenaam te noemen. Zonde leeft niet zo erg vandaag aan de dag. Mensen maken zich meer druk over de vraag of ze al dan niet aanvaard, geliefd zijn. Wij zijn een geliefd kind van God. Daar kun je mee aankomen vandaag aan de dag. En daar mag je ook mee aankomen. Laat daar geen misverstand over bestaan. Dat wij geliefde kinderen van God zijn. Dat God ons ziet zitten. Prachtig om daarbij stil te staan en aandacht voor te hebben. Maar dat houdt ons meer bezig op dit moment, al dan niet aanvaard zijn, geliefd zijn, dan de vraag of wij vergeving nodig hebben. Ja, in de leer zeggen we het wel. We weten wel dat we dat, mag ik het zo zeggen, horen te zeggen. Jezus Christus is voor onze zonde gestorven. En we hebben vergeving nodig, maar nu de praktijk. Leeft zonde, leeft vergeving in ons dagelijks leven, heeft het daar een plek? Het lijkt erop alsof mensen vandaag aan de dag meer door God en mensen geliefd willen worden, dan dat ze daadwerkelijk vergeving willen ontvangen en geheiligd willen worden. Spreken over zonde is ook nog steeds niet erg populair. Als we al over onze eigen zonden spreken, dan komt er al gauw iets bij van, ja, maar ik ben eigenlijk meer slachtoffer dan dader. Het is me meer overkomen dan dat ik het heb gedaan. We zijn verleid. Een ander zet ons op het spoor. We zijn meegenomen. Iemand heeft ons overgehaald. De omstandigheden gaven de aanleiding om deze stap te zetten. Nee, zonde. Ik wil niet zeggen we zwijgen het dood. Maar vaak hebben we het er niet over. En daar hebben we ook wel reden voor. We zijn voorzichtig geworden als het gaat om zonde. En zeker als het gaat om aanwijzen van een zonde bij een ander. We kennen allemaal die bekende woorden uit Johannes 8. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Eerst maar eens de balk in je eigen oog zien. En dan eens een keer beginnen over de splinter van de ander. We bemoeien ons vandaag de dag liever niet meer met het leven van de ander. En zeker niet op het moment dat daar dingen misgaan. Al die bemoeizucht uit het verleden heeft ons voorzichtig gemaakt. Ja, als we al een zonde bij een ander aan zouden durven wijzen, dan is het eerste wat we met z'n allen roepen: ja, maar we zijn allemaal zondaars. En zo komen we onder een soort gemeenschappelijke deken van schuld en dan voelt het al heel anders. We doen het allemaal niet goed. Dus ja, wie ben je dan om bij een ander aan te kloppen en te zeggen: bij jou gaat dat en dat niet goed? Nee, we zijn heel terughoudend geworden. En als Jezus hier dan begint met die woorden: als je broeder of zuster zondigt, puntje, 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 dan is inderdaad de vraag: wat ga je dan doen? Iemand als Luther, Maarten Luther, liep helemaal stuk op de zonde. Vooral op zijn eigen zonde, niet zozeer op de zonde van de ander, alhoewel je die ook soms zag. Maar Luther kende in zijn tijd hele zondelijsten. Lijsten waarop allerlei zonden genoemd zijn worden die je als mens kunt begaan. Het waren grote aantallen zonden. Zware, minder zware. Maar je kon het zo gek niet noemen of er stond wel een zonde op dat punt op de lijst. En Luther kende die zondenlijsten van haven tot gort. En hij was zich dus op allerlei manieren bewust dat hij het in zijn eigen ogen nooit goed genoeg zou doen. En als het in zijn eigen ogen al niet goed genoeg was, dan zeker niet in de ogen van God. En dat maakte Luther bang voor God. En dat maakte zijn gevecht met de zonde zo moedeloos en zo verdrietig. Luther, die echt met de zonde in de maag zat. Nu heeft Luther een genadige God gevonden die de zonde van ons wegneemt. En het lijkt wel alsof sinds die ontdekking van Luther dat God de zonde wegneemt, de zonde een stuk minder doorweegt. Alsof sinds de tijd van de reformatie, 400 jaar geleden, de zonde als het ware wat anders is gaan klinken. Dat we er minder last van hebben, dat we er gemakkelijker mee uit de voeten kunnen, dat we er ook misschien wel gemakkelijker mee in zee gaan. Er is vergeving. Nu ben ik hier niet een pleidooi aan het voeren om de angst die Luther had terug te krijgen. Dat we voortaan weer allemaal sidderen bij het woord zonde. En dat we dat zeker doen als we zien dat anderen zondigen. Maar de wijze waarop op dit moment de zonde misschien wat in de rand van ons geloofsleven geschoven is, is misschien te veel van de andere, van het andere uiterste. Want wat zegt Jezus nou eigenlijk? Als een broeder of zuster zondigt, tegen jou zondigt, wat doe je dan? Dan ga je hem aanspreken, zegt Jezus. Dus Jezus zegt niet van: nou ja, laat hem maar, dat is zijn probleem en dat is haar zonde en dat is, bemoei je daar alstublieft niet mee, want er is al zoveel misgegaan in het verleden, al die schuldbelijdenissen voor in de kerk. Lieve mensen, noem nooit meer de zonde bij de naam. Jezus zegt: nee, wijs het maar aan. Spreek iemand daarover aan. Zo lezen we hier. En waar spreek je iemand dan op aan? Wanneer praten we dan over zonde? Wat noem je dan? Want daar gaat het om. Als je iemand aanspreekt, dan gaat het erom dat je zegt wat er mis is. Of misgaat. Nou, dan kunnen we allerlei mooie omschrijvingen geven van zonde. Dat is je doel missen. Dat wil zeggen, het doel wat God met je leven heeft, niet bereiken, niet op je bestemming komen. Dat is zonde. Je kunt van de weg raken. Je kunt het spoor bijster zijn in je leven. Niet meer weten waar je het zoeken moet. Zonde. Je kunt in opstand komen tegen God en zeggen van: wat u zegt, daar kan ik niks mee, daar doe ik niks mee, daar wil ik ook niks mee. Allemaal zonde. Tegen God en je naast. Je kunt praten over overtredingen, je gaat te ver. Je kunt ook zeggen, we gaan niet ver genoeg onze tekortkomingen. We kunnen veel meer doen dan we willen. En dan ook daadwerkelijk doen. Je kunt op die manier aanwijzen waar er iets misgaat of waar mensen te ver gaan of tekort komen. Maar belangrijk is hierbij dat er daadwerkelijk verschil gemaakt wordt tussen ons schuldgevoel en datgene wat de Bijbel zonde noemt. En juist dat wil Jezus boven tafel hebben. Hij zegt, je spreekt de ander aan. Waar spreek je hem op aan? Op wat hij gedaan heeft. En je wijst de ander aan waarom het zonde is. Dus je zegt niet van, nou ja, je hebt wat verkeerd gedaan, of we doen allemaal wel eens wat verkeerds. Nee, wat is er nou aan de hand? En hoe wijs je dat dan aan? Hoe spreek je die ander daarop aan? Door met de Bijbel in de hand aan te tonen wat er misgaat. We gaan elkaar dus geen schuldgevoel aanpraten. Schuldgevoel heeft te maken met wat wij mensen goed en fout vinden. Zonde heeft te maken met waar God de vinger bij legt en zegt van, dat is niet de bedoeling. Dus je moet bij wijze van spreken, als je iemand op zijn zonde aanspreekt, met de Bijbel in de hand kunnen vertellen, dit is er aan de hand. Hier ga jij voorbij aan datgene wat God heeft gezegd. Of hier ga je in tegen wat God heeft gezegd. Je geeft als het ware met de Bijbel in de hand het bewijs van, joh, je zit echt verkeerd. Dat onderscheid is niet altijd even gemakkelijk tussen wat wij mensen als fouten en missers zien en wat de Bijbel zonde noemt. En daarom kan het soms nodig zijn dat jij niet de enige bent die daar met die ander over in gesprek gaat. Haal er, als de ander zegt van, sorry hoor, ik mis de boot even. Jij kunt dat wel zeggen, maar ik zie het echt anders. Dan zegt Jezus, ga dan niet in een wel eens niet een spelletje zitten, maar haal er getuigen bij. Haal er anderen bij om met elkaar te ontdekken waar de zonde al dan niet zit. Want misschien heb jij wel ongelijk met het verhaal dat je die ander verwijt dat hij zondigt. Het kan heel goed zijn dat de ander het beter ziet dan jij. Haal er daarom, als je er samen niet uitkomt, getuigen bij. Dat is wat Jezus beoogt. Zo de zonde aan de kaak stellen. En als het met 2 of 3 nog niet lukt, laat dan de hele gemeente erbij betrokken worden. Niet met het feit van nu mag iedereen het weten, maar dat dat oordeel wat je hebt over de zonde van de ander, dat dat een terecht oordeel blijkt te zijn. En nogmaals, geen persoonlijk verhaal. Als wij dus de zonde aanwijzen bij de ander, en de ander luistert niet, of althans is niet overtuigd, betrek je dan anderen bij. Denk niet te gauw, ik heb het bij het rechte eind. En waarom doe je dat dan? Waarom leg je de vinger bij die zonde van de ander? Omdat die ander voor God en voor jezelf belangrijk is. Het gaat om jouw zorg voor die ander. Het heil dat de ander, net zo goed als jij, mag ontvangen. Je bent erop uit om de ander voor de gemeente te behouden, staat hier in de NBV, in vers 15. Maar dat is eigenlijk een wat slap verhaal, voor de gemeente behouden, alsof het erom gaat dat wij mensen voor de gemeente behouden. Zo van, nou, dan blijft hij in ieder geval binnen de kerk of zo. Daar gaat het niet om. Het gaat inderdaad om behoud in de brede zin van het woord, dat een mens inderdaad op zijn bestemming komt. Dat een mens diegene kan en mag zijn die God beoogt en bedoelt. Het gaat om het behoud van leven. Het gaat om kwaliteit van leven. Het gaat erom dat je de ander laat delen in datgene wat God hem of haar gunt. In de eerdere vertaling staat dan ook het woord winnen. Het gaat erom iemand te winnen. Niet voor jou te winnen, niet voor de gemeente te winnen, maar voor God en voor zijn zaak. Maar wil je dat dus doen? Wil je die ander zo in beeld houden bij alles wat je doet? Dan gaat het erom dat we de zonde van de ander durven aanwijzen. In de volgende preek zal het gaan over vergeving. Maar vergeving wordt een lege dop op het moment dat de zonde niet met naam en toenaam is aangewezen en aangeduid. Als kinderen ruzie maken, is het goed dat er boven tafel komt wat er nou misging. En Jezus zegt, dat moet je in de gemeente van mij, in mijn gemeente zeker doen. Boven tafel halen wat er nou misgaan. Misgegaan is, misgaat, wat er inderdaad aan zonde is. Benoemen. Want te gemakkelijk wordt de zonde in die zin weggemoffeld. En wordt het kwaad dat is aangedaan, de pijn die wordt ervaren, wordt op die manier dan niet voldoende gewogen. Jezus zegt, spreek die ander aan op zijn zonde. En dat allemaal om hem of haar te behouden, te winnen. Jezus zegt dus, als er zonde komt in het midden van de gemeente, moeten we niet aan de kant schuiven, maar hij zegt bijna, laten we het naar voren halen. Laten we het benoemen, laten we het een naam geven. En als het een naam heeft, dan gaan we ermee verder. Maar in eerste instantie, laat het inderdaad een naam krijgen. En zo brengt zonde, hoe raar het ook klinkt, in dit geval mensen tot elkaar. Je spreekt de ander erop aan. Je spreekt er eventueel derden op aan. Je spreekt de hele gemeente erop aan. Je bent er samen mee bezig. En dat zijn de eerste versen. Dat je samen rondom die zonde stilstaat. Als mens. Maar de tweede helft, daar gaat het ineens over bidden. En dan gaat het over binden en gebonden worden. Hier op aarde en in de hemel. Die twee dingen staan dus niet los van elkaar. Het is niet dat als wij praten over zonde, het al een soort menselijk onder onsje is. Nee, vanaf het begin, zegt Jezus, is het de zaak van God en mensen samen. Je spreekt elkaar erop aan en je zoekt samen als mensen Gods aangezicht. En wat jullie dan, zegt Jezus, in mijn naam vragen, dat zal gebeuren. Wat jullie hier beneden op aarde dan in gebed bij God neerleggen, dat zal God jullie geven. Wat jullie zo binden, zal gebonden zijn. Wat jullie losmaken, vrijlaten, loslaten, dat zal ook in de hemel losgelaten worden. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in hun midden. Dat is geen mooi, vroom verhaal wat je van tijd tot tijd eens kunt laten vallen. Ja, als wij in de naam van Jezus bij elkaar komen, dan is God er ook. Of dan is Hij er ook. Of dan zijn ze er samen. Dat staat in verband met dit verhaal van die zonde. Waar zonde in het spel is, kan God niet buiten beschouwing blijven. Daar ga je als gemeente biddend mee aan de slag. Zoals Jacobus dat ook zegt. Beleid elkaar je zonde. En bid tot God. En je zult vergeving en genezing ontvangen. En zo vermag het gebed van de rechtvaardige veel, zegt Jacobus. Omdat je samen de zonde niet laat voor wat die is, maar een naam geeft, die zonde bij God brengt. En zo de zonde uit je midden wegdoet. Als je in mijn naam iets vraagt, zegt Jezus, dan zal het in de hemel gebeuren. Dat is geen algemene belofte van vraag maar wat je vragen wilt. Dat is een belofte in dit verband. Als het gaat om die zonde, daar zal God wat aan doen. Als jullie er samen om vragen, dan zal de zonde worden weggenomen en zal er een nieuw leven door de geest worden gegeven. Zo mogen wij samen rondom de zonde elkaar aanspreken, maar vooral ook God aanspreken. Dat Hij die zonde letterlijk en figuurlijk te lijf gaat. Aanwijst, wegneemt en de schade herstelt. In dat licht mogen we deze woorden horen. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Ik zeg niet dat we het niet breder mogen trekken. Ik zeg wel dat als Jezus dat hier zegt, zegt hij het wel in eerste instantie in dit verband. Als wij als gemeente de zonde te lijf gaan, is God er direct bij. Daar wil God met ons aan werken. Zonde. Ja, als dat nou plaatsvindt, wat doe je dan als gemeente? Nou, het gaat niet om een foefje. Van oké, dan gaan we eerst onderling en dan gaan we met z'n drie of vier en dan met de gemeente. En we gaan ook met God hierover spreken. En daarmee is dan de zaak afgehandeld. Het gaat om een innerlijke houding. Het gaat om een manier van omgaan met elkaar gericht op het behoud van de ander. Redden wat er te redden valt. En dat geldt niet alleen voor het eeuwig leven, dat geldt voor het leven hier en nu. Want zonde verziekt. Zonde maakt kapot. Ja, meer kapot dan ons lief is. En Jezus zegt, als nou ergens de zonde uitgebannen kan en mag worden, dan is dat in mijn gemeente. Dan is dat in de gemeente van Jezus Christus. Laten wij in die zin de zonde inderdaad met elkaar in Gods naam te lijf gaan. En laten we om te beginnen de zonde inderdaad zonde noemen. Want de mens en de gemeente wordt er letterlijk beter van. Daarmee gaan we tegen de geest van de tijd in. Want nogmaals, zonde wordt nu niet ineens populair. Maar voor een gezonde gemeente en voor een gezonde samenleving zou het goed zijn als we inderdaad deze woorden van Jezus ons eigen maken. Laat het kwaad benoemd worden. Eerst naar elkaar toe en dan ook met elkaar naar God toe. Daar wordt een gemeente en daar wordt een mens ten diepste beter van. Mens van zoals God hem bedoeld heeft. Amen. Zoals gezegd kunnen we er met elkaar over spreken, dat kan in een preek. Maar het is ook vooral zaak om samen te bidden. En gezang 168 is een gebed dat mensen die in zonde leven bij God gebracht worden en dat God ze op het goede spoor zet. O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij. Gezang 168, een gebed. Als de kinderen een plekje gevonden hebben, dan is er gelegenheid om onze gaven te geven. Er zal gecollecteerd worden. Bij onze gebeden willen we vanmorgen in ieder geval ook bidden voor de overheden. Juist ook met het oog op hun taak ten aanzien van de kredietcrisis. Verder willen wij de namen noemen van Wil Waning en zijn gezin. Voor Wil wordt op dit moment de situatie niet beter. En we willen daarom voor hem en voor zijn gezin bidden. We willen ook de naam van Henk Koezen noemen. Hij is na een hersenbloeding opgenomen in het Catharina ziekenhuis. Hij is daarvan nog steeds erg moe en wat de gevolgen van de bloeding zijn, is nog niet helemaal te overzien. willen dus voor hem en voor Nel en voor hun gezin bidden. We willen ook de naam noemen van Dieneke van Velen, dochter van Ben en Thea van Velen. Ze heeft afgelopen donderdag een darmoperatie. Een? Geen dochter. Een nicht. Oké. Okay. Blij dat ik dat... Goed. Een nicht. Ze heeft een darmoperatie ondergaan en heeft die operatie achter de rug. Maar of de ingreep het gewenste effect zal hebben, dat valt nog te bezien, is nog onduidelijk. Dus we willen ook haar aan God opdragen. Tim van Domburg Scipio is weer even thuis. Het grote onderzoek, het eerste grote onderzoek is achter de rug. Daar is hij dus, zoals u begrepen hebt, doorheen gekomen. Duidelijk is in ieder geval geworden dat er iets niet goed zit bij de nieren. Maar er moet nog meer onderzoek volgen. 20 oktober zal die opnieuw worden opgenomen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank voor uw liefde en trouw. Dank voor uw gevecht voor het behoud van mensen. Dank voor uw worsteling om deze wereld te behouden. Dank voor alle liefde die we daarin proeven. Dank ook dat u zich niet neerlegt bij de zonde. Dat u het niet allemaal maar laat gebeuren. Maar dat u in uw gemeente, door uw geest, mensen de strijd tegen de zonde laat oppakken. En dat we zo het kwaad ieder op onze eigen wijze kunnen en mogen terugdringen. Heer, dank dat u het allemaal maar niet gewoon laat gebeuren. Maar dat u ingrijpt, meedoet, meedenkt, meevoelt en meeleeft. Met wat er ons kan overkomen, maar ook met wat wij soms aan kwaad doen. Heer, laat ons op dat punt niet vallen. Houd ons vast. En zegen ons met uw geest. Heer, wilt u zo ook in deze wereld aanwezig zijn die schudt op zijn financiële grondvesten. Wilt u in het bijzonder u ontfermen over iedereen die op welke manier dan ook maar slachtoffer is van deze crisis. We denken niet in de laatste plaats aan de landen waar net wat ontwikkelingen op gang kwamen. We denken aan hen die juist het meest te lijden hebben onder deze crisis. Heer, zie naar ze om en geef dat de overheden hun verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen, dat er wijsheid is in wat ze doen en laten, dat ze datgene doen wat heilzaam is voor mens en wereld. Heer, help ze daarin door ze wijsheid te geven. Zo bidden wij u voor de landelijke, provinciale en plaatselijke overheden. Wij bidden dat ze de door u gegeven verantwoordelijkheid mogen gebruiken om recht en gerechtigheid te bevorderen. Om iets van uw koninkrijk zichtbaar te maken. We bidden u voor al diegenen die juist in onze samenleving op dit moment te lijden hebben. Onder wat er soms over hen en zonder hen besloten wordt. Wij bidden u voor al die mensen die gebukt gaan onder de lasten die het leven in deze wereld met zich meebrengen. Heer, laten de overheden, waar ze dat kunnen, ruimte mogen maken voor mensen. Gezond en ziek, jong en oud, werkend, niet werkend. Heer, wilt u de overheden zegenen? Wilt u zo gaan met iedereen die worstelt met leven en dood, gezondheid en ziekte? We noemen de namen van Wil en zijn gezin, van Henk en zijn gezin, van Tim en van Dieneke. Heer, u kent ze. U weet wat ze nodig hebben. En u weet wat degene nodig hebben die om hen heen staan. Geef moed en krachten bij sterven. Geef moed en krachten bij genezing. Geef moed en kracht bij alles wat het leven onzeker kan maken. Heer, ga zo met ons. Bewaar ons. Sterk ons. Draag ons. En kom ons tegemoet met uw rijk. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Van het Rijk mogen wij zingen met Psalm 47. Een Rijk dat op ons afkomt. Psalm 47. Volken, weest verheugd. Jubelt, toont uw vreugd. De regering van God bekendmaken. Met die opdracht mogen wij ook vanuit deze plaats de wereld weer ingaan. Laten wij dat doen onder Gods zegen. De Heer zegene u en hij behoede jou. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve jou vrede.